wij maken u bekend dat zondag 15 augustus aanstaande hoopt voor te gaan in beide diensten dominee B. de Romp van Noorderloos en de collecte van vandaag en van zondag, aanstaande zondag dan, zijn bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 40, daarvan het eerste vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. En wat er verder volgt, Psalm 40, vers 1. Luisteren met eerbied naar de wet van de Heere, waarna we zingen uit Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, ik hoop op uw heil met al uw gunstgenoten en wat er verder volgt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing van morgen is uit het eerste boek Genesis en daarvan het 37e hoofdstuk vers 1 tot en met 28. We noemden u Genesis 37 vers 1 tot en met 28. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen, zijns vaders in het land Canaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijn den zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling. Met de zonen van Billa en de zonen van Zilpa, zijns vaders vrouwen, en Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veelvervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij zijn broeders vertelde, dies haten zij hem nog te meer. En hij zei tot hen: hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En zie, wij waren schoven bindende in het midden des velds, en zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem: zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haatte zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broeders. En hij zeide: zie, Ik heb nog een droom gedroomd en zie de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef, weiden uw broeders niet bij Sichem. Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Zo vraagt hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broeders. Geef mij toch te kennen waar ze weiden. Zo zeide die man, ze zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hen te Dothan. En ze zagen hem van verre en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander, zie, daar komt deze meester dromer aan. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan. En hem in een deze kuilen werpen en wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat. Het verloste hem uit hun hand. En hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed, werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en legt de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broeders kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig en er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten, hieven hun ogen op en zagen en zie, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead en hun kemels droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broeders, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Kom en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. In onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen, die brachten Jozef naar Egypte. Tot zover de schriftlezing en de tekst voor vanmorgen vindt u in hoofdstuk 37 vers 23 tot en met 28. En laat ik dan nog vers 23 lezen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broeders kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aanhad en wat er dan verder volgt, gemeente. We gaan nu Gods heilig aangezicht zoeken. En we smeken om zijn zegen en dat hebben wij te doen voor de hele gemeente uiteraard. En dat is altijd zo, maar zeker ook nu voor een aantal zieken en uiteraard ook denken we in het bijzonder aan uw herder en leraar, dominee de Butter. Ik geef de volgende mededelingen nog eerst voordat we er gaan bidden. Dominee de Butter is afgelopen donderdag overgebracht van het Dijkzicht ziekenhuis naar het Zuider ziekenhuis, naar de hartafdeling. Blijkens mededeling van de artsen is zijn hart in zijn geheel uitermate zwak, hoewel de operaties zijn geslaagd. Inmiddels zijn er door ontsteking op andere plaatsen in het lichaam meer zorgen ontstaan, mede vanwege zeer hoge koorts. Zijn toestand is daar medisch gezien zeer zorgelijk en de Heere gedenken hem en de zijnen. Zuster P. Groteboer van Wezel werd maandag in het ziekenhuis te Dirksland geopereerd. Daarna werd ze naar het Dijkzicht ziekenhuis te Rotterdam overgebracht. Inmiddels is ze daar geopereerd. Haar toestand is ook zeer ernstig. Broeder J. Wiegel werd maandagavond opgenomen in het Icasia ziekenhuis te Rotterdam vanwege een hartinfarct. Zijn toestand is inmiddels enigszins verbeterd. Zuster A. Human Langbroek werd vrijdag opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland in verband met pijn in haar voet, welke zorg geven. Zuster Corrie Stolk kreeg deze week te horen dat ze waarschijnlijk een goedaardige tumor in haar hoofd heeft. Medisch overleg is nog nodig voor een operatie. Willemijn Filerius brak op vakantie haar rechterarm. Als alles goed gaat, komt ze morgen uit het ziekenhuis te Dirksland waar ze werd geopereerd. En dan is er nog rouw. Zuster G. Boeren, daarvan overleed haar vader. En die is al middels begraven, als ik het goed heb. Ja. Laten wij nu Gods heilig aangezicht zoeken in gebed, smekend om zijn onmisbare zegen. Heere, wat zijt gij groot en goed dat wij hier nog zijn. Als we alleen al denken aan alles wat we zojuist hebben voorgelezen, wat zoveel zorg geeft aan kerkraad en gemeente, dan bidden wij u, o genadige Heere, dat we onze gezondheid, als we die mogen bezitten, dat is maar een teer bezit, recht zouden waarderen. En dat we de tijd zouden uitkopen terwijl de dagen boos zijn. En dat we ook in onze jonge jaren, en dan denken we aan de jeugd van de gemeente die ook in talrijkheid hier is, er zijn er velen, en dat verblijdt ons, dat ze in hun jonge jaren de Heere zouden zoeken. Heere, dat ligt niet voor de hand, dat weet u. Want ons hart, jong of oud, gaat uit naar de dienst van Baal, Astarte of welke naam we ook maar invullen. Maar in ieder geval is dat aan te geven met één woord, wereld. Maar door genade kan het zijn, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ach Heere, geef dat dan. Geef die genade in de gemeente, in deze moeilijke tijd ook voor de gemeente van Middelharnis. En dan denken we aan onze vriend en broeder, de Butter, die eigenlijk niet eens bereikbaar is, wiens toestand zorgelijk is. Hij is ook vanwege de hoge koorts en wellicht ook van de ontstekingen wat verward. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Deze sterke dienaar en knecht is ook geveld. Ach Heere, welke weg is dat voor hem? Welke moeilijke weg is dat voor zijn vrouw, voor zijn tweede vrouw? En welke moeilijke weg is dat ook, een zware beproeving voor de gemeente en kerkraad. Maar heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand, ook knechten Gods niet, spreken uw hoogheid tegen. Maar wij bidden u, o liefderijk ontfermer, zou u deze weg, die diep is en zwaar is, en die al meer lijkt het wel naar de diepte gaat, nog willen gebruiken ten goede voor de herder en zijn vrouw. En ook voor hun kinderen trouwens. En mogelijk ook kleinkinderen. Maar ook voor de gemeente. En zou het een tijd van loutering mogen zijn. Gelijk het zilver wordt beproefd. Wil u dan alles nog wel maken, Heere, als hij misschien niet eens meer kan zuchten soms. Is er altijd gelukkig nog de biddende hoge priester, die dag en nacht bidt voor de zijne. En als wij bidden mogen vanuit zijn voorbeden, want anders is het ook niets waard, dan mag er ook nog iets zijn van de gemeenschap der heiligen. Wil u dat geven? Want we weten dat hij zeer verbonden is aan dit volk. Wil u dat alles wel maken? Uit genade om Christus wil. We vragen u ook of u wil zijn met zuster F. Grotenboer van Wezel, die afgelopen maandag in het ziekenhuis te Dirksland werd geopereerd. En haar toestand, zo hebben we gehoord, is nog ernstig. Nog ernstig of blijft ernstig, wij weten dat immers niet. Maar wij vragen u, Heer, wil u ook met haar zijn en allen die haar lief en dierbaar zijn. Gedenk haar om Christus wil. En wil ook in deze, in alle nooddruft voorzien. Broeder J. Wiegel, die een hartinfarct kreeg, en dat kan zomaar, dan kan het leven helemaal door veranderen. Dan moet je je helemaal op instellen, Heren. Wat dat is, ja, dat weet hij en dat weten misschien nog wel meer mensen hier in de kerk. Gedenk hem, uit genade, allen die hem omringen, van vrienden en kennissen, maar ook uiteraard van de familie. En wellicht, ook als hij getrouwd is, we weten al die omstandigheden uiteraard niet, maar het is u bekend. Gedenk dan ook zijn vrouw en alle die hem omringen. Heerlijk God wil hem nog lichamelijk en geestelijk ondersteunen van onder uw eeuwige armen. We denken ook aan zuster Ahuman Langbroek, die wat pijnen heeft, die zorgelijk zijn ook vanwege haar voet. Als één lid lijdt, lijden alle leden. Dat merken we sowieso al in ons eigen lichaam, maar het mag ook overgebracht worden op de gemeente en zeker op de gemeenschap der heiligen. Heere, gedenk haar. En laten wij met elkaar in deze voorbeden u mogen benaderen tot die heilige troon. We zouden niet durven als u het zelf niet zegt. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Niemand anders. Zo kan het ook voor haar. Wil haar helpen om Christus wil. We denken ook aan Corrie Stolk. Ze heeft een tumor in haar hoofd. En we hopen van harte dat dat een goedaardige tumor mag zijn en blijken te zijn. Maar wil haar helpen. En geef ook haar in haar betrekkelijk jonge leven nog uw nabijheid en zere ondersteuning. Heere, gedenk haar dan. Als er nog medisch overleg is, wil ook deze medici, het zijn ook maar mensen, toch de weg wijzen. Hoe vaak staat het niet in de psalmen, leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in dienst besteden. Maar ook, leer mij uw weg en leer haar evenzo uw weg. In al deze dingen. Dan denken we aan dat jonge meisje, Willemijn Valerius. Wil ook dat jonge kind van zo ongeveer 9 jaar nabij zijn. Ook zij is getroffen. Wellicht zeggen we, ach, wat betekent dat? Maar dat mogen we zo niet stellen. Want dat kan voor een kind een geweldige inbreuk zijn op een leven van vakantie. Wat zomaar wordt afgesneden en omgebogen. Wil haar nabij zijn, haar ouders, en laat de uitkomst goed mogen zijn, hoe dan ook. En willen haar helpen, ook straks als ze weer naar school gaat, als de scholen weer gaan beginnen. Dan willen we denken aan de ouders, dat het maar biddende ouders mogen zijn, niet alleen van haar, maar van alle gemeenteleden. Dan denken we aan het onderwijs en personeel, dat zich straks weer zal inzetten, dat ze een voorbeeld mogen zijn in woord en wandel. En dat ook het christelijk onderwijs hier in Middelharnis en omgeving tot eeuwige zegen mag gesteld worden. We denken ook aan haar die in rouw werd gedompeld en haar vader naar het graf moest dragen. Die laatste gang is vaak zo zwaar. Maar ook de verwerking daarna, die vergeten we toch ook niet. Wil haar nabij zijn. Zuster G. Boeren wil haar helpen. Wil haar een God van nabij zijn en niet van verre. En dat ze mag ervaren. Dat u ze staande houdt, te midden van alle moeite en verdriet. En dat ze al haar leed in uw hand mag leggen. Zo leggen we alles neer. Ook van de chronisch zieken die wellicht niet meer genoemd worden, maar die zijn er. Ze zijn er. Zij die kinderen hebben, die zorgen geven, zorgen kinderen. Of het nou lichamelijk is of psychisch of beide. O Heer, ondersteun die ouders in al die zorgen. En dat ze die zorgen mogen werpen voor uw voeten. En dat we allen mogen bedenken dat we maar één ding nodig hebben. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Eén ding. Wat kunnen we met vele dingen bezet zijn? En ook de Satan probeert zelfs in deze dingen die we nu juist in het gebed allemaal hebben neergelegd, ons nog af te trekken van dat ene. Maar laat ons u mogen dienen aan uw voeten. En als we uw weg mogen gaan, dan is het toch altijd nog de beste weg. Al hebben we vragen, net als Jozef. Wat een wegen heeft hij niet moeten doorgaan. En wat een beproevingen heeft hij niet moeten doorstaan. Maar u hebt hem nabij geweest en die God leeft nog. En daarom, Heere, komen wij vragen open. De hemel sluizen, zend uw geest, dat hij ons in alle waarheid leidt. En dat uw volk vertroost mag worden in wat voor omstandigheden, in wat voor wegen ze ook zijn. Misschien zijn er wel in de strikken en in de banden. Maar zijn er wellicht ook die kunnen zingen, in God verblijd. En zijn er ook in de gemeente die ver van u de weelde zoeken, die nog bekeerd moeten worden, wil het wel zijn voor die grote eeuwigheid. Ach Heere, geef dat we voor ieder een woord hebben. En dat is dan van uw woord. Laat het niet ons woord zijn, maar uw woord. Geef ons helderheid in de uitleg. Geef ons bewogenheid met de scharen. We vragen het in de naam van de Heer Jezus Christus. O Heere, onthoud ons uw geest niet uit enkel genade. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 142, vers 2, 5 en 6. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellende, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. U kunt ook denken aan uw knecht, die dat zeker, als het door Gods genade mag, zou kunnen zingen. Vers 5, ik riep tot u, ik zei, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt zolang ik leef mijn deel, mijn God wien ik mij aanbeveel. Hoor mijn geschrei, ik ben uitgeteerd, door mij vervolgens overheerd. I help en red mij uit de nood, want hunne macht is mij te groot. We noemden u Psalm 142 vers 2, 5 en 6 en de Heere zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 38, daarvan het negende vers. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeer is voor u, in al mijn leed. En wat er verder volgt in Psalm 38, het 9e vers. Geliefde gemeente, de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Dat is een tekst uit Spreuken. En die kunnen we in de geschiedenis van morgen terugvinden, geïllustreerd in de geschiedenis van Jozef. Maar laat ik eerst een voorbeeld geven ook voor de jongelui uit de Schotse kerkgeschiedenis, om dat ook even nog te illustreren. Er was een zekere Margaretha Wilson, een meisje van 18 jaar, die niet mee kon met haar vader en moeder naar de kerk, om de eenvoudige reden dat de Anglicaanse kerk was, de staatskerk, en daarbij moest men ook trouw zweren aan de desbetreffende koning, die dus het hoofd was van die kerk, en dat is natuurlijk afgoderij. En dat was een standvastig meisje, standvastige volgeling van de Heer Jezus. En haar vader en moeder, moet u ook nog even bedenken, jongelui, vader en moeder die gingen dus wel naar die kerk, maar zij dus niet, met haar andere zusje en haar broertje, Thomas van 16 en een zus van Agnes van 13 jaar. En in die dagen was het zo, en we noemen dat dan de dragonders, dat waren de soldaten die op jacht waren naar allen die dus niet tot die Anglicaanse kerk behoorden en die dus wel uiteraard godsdienstig waren. En vooral op die getrouwen in de landen had de Satan het gemunt, en dat is nog niet anders. Tegen die ouders werd gezegd door een zekere sergeant, wanneer gij ooit toestaat dat zij, dat is dat meisje dus, die Margaretha, ooit in uw huis komt en u geeft ze voedsel of u probeert ze te bereiken op een of andere manier, want ze was niet meer in huis, dan zullen wij u doodschieten. Dat is een ernstige zaak, ook voor ouders. Al is er dan een duidelijk verschil in de godsdienst, zoals ik zojuist aangaf, dat moet wat zijn voor die moeder met name, maar ook voor die vader. Goed, ze waren dus inderdaad gevlucht en ze waren ondergebracht. En die dragonders konden deze kinderen, want ze waren eerst bij elkaar, niet vinden. Ze doorzochten alle holen en spelonken, dat was dus een nauwgezet onderzoek. Maar de Heere heeft het zo geleid dat ze verborgen waren voor deze mensen. En het tweede is daarbij nog dat die ouders een inkwartiering kregen van de soldaten. Dus die ouders van Margaretha werden dus nog zeer zwaar beproefd en op hoge onkosten gejaagd. En ze hebben dat alles in alle rust en geduld trachten te verwerken. Toen Karel II, want dat was de koning van die dagen, stierf, dacht men wat op adem te kunnen komen, ook op in het kerkelijke leven. Er kwam wat meer ruimte, er was weer wat meer tolerantie. En toen werd er gezegd tegen Margaretha ook, want uiteraard wisten er een aantal mensen wel haar te vinden, want ze kreeg steeds voedsel. Kom toch naar het ouderlijk huis. Margaretha van Wilson durfde dat toch niet goed aan en heeft toen bij een weduwe ingetrokken. Maar al spoedig kwamen de dragonders erachter, de soldaten dus, en die weduwe werd verraden. En uiteraard dat meisje van 18, misschien was ze toen al 19 ook, en ze werden in de gevangenis gedeporteerd. Afschuwelijke zaak. En toen die vrouwen, dus die weduwe en die Margaretha, weigerden de eed af te leggen op het hof, dus de eed ten opzichte van het koninghuis, trouw te zweren aan de koning die toen dus koning was geworden, ja, toen werd het alleen maar moeilijker. En toen is het zo gegaan dat zij ze bij Epp hebben neergezet. Dit zijn de martelaren van Wichton. Je kan dat vinden in de boeken. De martelaren van Wichton bij de zee, in de Epp-toestand, zijn de staken neergezet. Eén voor die weduwe en één voor die Margaretha. En die weduwe werd gebracht bij de staak door die het dichtst bij de zee stond, zodat zij dus eerst zou verdrinken en daarna Margaretha, in de hoop dat Margaretha dan nog tot bezinning zou komen en tot inkeer bij de kwelling die uiteraard zou plaatsvinden wanneer het water de lippen zou bereiken bij die weduwe. Maar Margaretha bad om standvastigheid. En toen het water die weduwe bereikte, toen zei zij, Margaretha, die nog bij de volle bewustzijn was, tot de scharen op het strand, op het zand: ik zie Christus lijden in zijn kinderen, in een van zijn leden. En ze, Ze riep op om te zingen. Zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Moet u bedenken. Als het zo nauw uitgaat. En toen haar moeder haar bewoog, want haar moeder was erbij. Ook kind zweer toch trouw aan de koning. Toen heeft ze gezegd, alleen als God het wil. God zegene hem, indien het hem behaagt. En wat is nou die barmhartigheden van de goddelozen, zegt u? Want dat ben ik nog steeds niet achter, die vreed zijn wel. Toen het water Margaretha bereikte, en ze dus buiten kennis raakte, toen stapte een soldaat op last van de sergeant naar haar toe, sneed de touwen door en haalde haar op het droge. En ze kwam weer bij kennis. Nou, dat was toch een golf van blijdschap. Dat is nou even heerlijk. Dat is nog blij en die moeder blij natuurlijk. Dat ze toch in hadden gezien, zeg maar. Zo leek het toch om die Margarethe toch nog te behouden. Maar er werd gezegd, neem haar de afzweringseed af. En zo ze weigert, mag ze nog eens zeewater drinken. Ze zei, ik ben bereid. En ik ben bereid om te sterven. En ik zal de eed niet afleggen. En toen schreeuwde de opperbevelhebber, smijt haar in de zee. En twee soldaten namen haar op en waden door de zee heen. En hebben haar zo neergeworpen in het water. Ziet u, heel eenvoudig dus, de barmhartigheden, het leek zo mooi, van de goddelozen zijn wreed. Wel nu, dat zien we ook in het tekstgedeelte van vanmorgen, de wreedheid van de broers van Jozef. En we letten op de uitvoering van hun plan, op de ongevoeligheid van de broers terwijl Jozef in benauwdheid was, en de verkoop van hun broer. De uitvoering van hun plan, daar blijkt die verharding uit. De ongevoeligheid ten opzichte van hun broer en de verkoop van hun broer. Wanneer we hoofdstuk 37 lezen, dan staat er direct aan het begin en Jacob. Terwijl in 36 het gaat over Esau, die al als een vorst regeert. En u kunt dat terugvinden, en vooral in de laatste versen. Kijk maar naar vers 40. En dit zijn de namen der vorsten van Esau. Dus Esau was geklommen tot een geweldige hoogte, en ook zijn nageslacht al. Kroop Jozef, zeg maar Jacob, want er staat toch en Jacobs geschiedenis in vers 2. Kroop Jacob nog op de grond. Zo doet de Heere dat. De wereld kan tot een geweldige hoogte komen. Dit verbondskind, wat de Heere niet nodig heeft. Hij heeft succes op succes. En Jacob woont in het land der vreemdelingschappen. Ziet u wel? En dit zijn Jacobs geschiedenissen. Als wij dus vanmorgen nadenken over Jozef en zijn broers, moeten we goed zien dat dat staat in het raam van Gods heilsgeschiedenis. Dat God in de kraamkamer, zeg maar, van Egypte dat volk gaat laten groeien en wassen tot een volwaardig volk. Maar dat heeft zijn tijd nodig. En de Heere leidt al deze dingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. U hebt het gelezen met mij, hoe de verhouding was tussen Jacob en Jozef en tussen de andere broers. Let wel dat er staat in vers 3, en Israël had Jozef lief. Dat was meer dan een vleeselijke band. Er was geestelijk contact. Het was ook niet een verwend jongetje, want hij was de loopjongen. Kijk u maar naar vers 2, en hij was jongeling. Dus hij moest de vuile karweitjes net zo goed doen. En waarom haatte nou zijn broers hem vooral? Om zijn dromen. Let daar op, gemeente. Om zijn dromen. De dromen door God gegeven, dus door de openbaring van God geschonken. Dat was het nou juist wat hen zo aanzette in de haat. Dat is niet bij God vandaan. Ik bedoel dus, dat is Gods schuld niet. Maar dat is hun eigen hardheid en verzet tegen de evangelie. Ze moesten buigen voor Jozef. Ja, nooit. En in Jozef moesten ze buigen voor God. Nou, dat ook nooit. Ziet u? En zo waren ze tegen hun eigen zaligheid gekant. Want als Jozef niet gebruikt was in Egypte later, hadden ze nooit geen brood gehad. En was het geslacht uitgeroeid voor goed, geliefde. En nu zien we wat de plannen zijn. Ze willen hem dus doden. En dan heeft Ruben gezegd, doe hem maar in de kuil. Met het plan namelijk, Ruben een compromisfiguur. Met het plan om toch hem eruit te halen. Want hij durfde als eerstgeborene zo toch niet naar zijn vader toe. Maar al had Ruben dan dat plan in het heimelijke. Om Jozef straks te redden. Hoe zou het gaan? Hoe zou het gaan? Nu, dat zien we. En het geschiedde vers 23. Want ik moet nodig naar de tekst uiteraard. Als Jozef tot zijn broederen kwam. Jozef heeft zijn broeders bezocht. Jozef heeft gewillig de opdracht van zijn vader uitgevoerd. Zie, hier ben ik. Toen zijn vader vroeg, ik zend u. Ziet u wel? Heeft Jozef niet geprotesteerd of geageerd of tegengewerkt? Hij is gegaan. Terwijl hij wel wist dat zijn broers nou echt niet met open armen Jozef zouden verwachten. Hij ging. En hij heeft zich ook niet ertussenuit gewrongen toen ze niet in Sichem bleken te zijn. Want dan heb ik toch mooi mijn opdracht vervuld. Hij ging door tot dood dan. En ook die lijn kan u uiteraard doortrekken naar de Heer Jezus Christus, die ten einde toe gestreden en geleden heeft. Maar goed, dat is nu de tekst niet. Dus we gaan verder. U ziet dat. De bereidwilligheid van Jozef. En de gewilligheid van Jozef. En toen kwam hij bij zijn broers. En het geschiedde. Als Jozef tot zijn broederen kwam. Hoort u? Tot zijn broederen kwam. Dat is toch wat. Nou, dat was een goed familie samen zijn. Dat was een heerlijke visite. Dat was nou eens een echt verjaardagsfeest. Ach, kan zo tegenvallen, nietwaar, in de familieomstandigheden. Nou, zie dat hier. Jozef komt dan bij zijn broers. En wat doen ze dan? Ze togen, zo staat er, Jozef zijn rok uit. En als dat nog niet genoeg is, wil de schrijver het nog één keer zeggen. De veelvervige rok, weet dat goed. Die, waar hij inderdaad wel mee gepronkt zal hebben. Jozef, een jongen van 17 jaar, was daar niet helemaal vrij van. Zoals hij dat ook bij meisjes uiteraard meer aantreft. Hij moest nog gevormd worden. Het mag dan iemand zijn die de Heere vreest, maar daarom was hij niet zonder feilen uiteraard. En hij kwam daarmee. Of dat verstandig was, laat ik nu maar even in het midden naar zijn broeders. En dat zette de haat weer aan toen ze hem aanzagen komen. En hij kwam tot zijn broeders met die veelvervige rok. Dat was een vorstelijk gewaad. Dat was een duur rok. Heel duur kostte dat. Ja, en daar liep hij mee aan. Juist, als ze dat zien, dan scheuren ze die rok van zijn lichaam. Zo staat het. Ik moet uit. Even over nadenken wat dat betekent. Kijk, Jozef moet al meer de diepte in. Hij mag die dromen hebben gehad en die zijn waar. Die maakt God ook waar, want God is een waarmaker van zijn woord. Maar het gaat heel anders dan Jozef had gedacht. Het gaat niet zo omhoog, steeds hoger, steeds beter. En dan zullen ze buigen, hij gaat er diepte in. En de eerste fase zou je kunnen zeggen die daarvan ingaat is dat die rok uit moet. Is wat? Dan zal het gestormd hebben in zijn hart. En ook later wanneer hij in die kuil komt. En zo gaat het maar door, niet waar? Het moet uit. En daar is ook de hand van de Heere achter. Al is het zo dat God het kwaad niet werkt. Maar God heeft er allewel zijn hand in. Ze scheurden het hem van het lichaam. De oorzaak van de nijd, we hebben dat eigenlijk al aangegeven, ligt ten diepste niet in die veelvervige rok. Maar ten diepste ligt het, getuigen vers 5, daarom haten ze hem nog te meer. Over die droom, vers 8, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten ze hem nog te meer, vers 8, om zijn dromen en om zijn woorden. En dat gaat dan verder. U ziet dat dat de oorzaak is, ten diepste verzet tegen God. Gemeente, dat kan zijn dat wij zo ons verzetten tegen het woord. Dan zeggen we, nee, die persoon moet ik niet. Maar het kan zijn dat je zelfs je verzet tegen een ambtsdrager. Dat is verkeerd. En dan in die ambtsdrager, als die recht staat voor God natuurlijk, tegen de Heer. Ze hebben mij gehaat, zullen ook u haten. Zo zijn deze mens, deze broers van Jozef, ver van hun plaats. Ze zijn tegen Jozef. En ik zei tegen de Heer en daarmee ook tegen hun eigen zaligheid. Jozef moet die veelvervige rok uitdoen. Uitdoen niet. Hij wordt van zijn lijf, zoals van zijn lichaam, gehaald. Dat is het eerste. En het tweede, ze namen hem, en dat ging niet zachtzinnig, en wierpen hem in de kuil. Daar is jouw plaats. En de gebaren doen dan ook veel. En de mimiek en de uitstraling, die zegt dan meer vaak dan woorden. De verachtelijke gebaren die mensen kunnen maken naar elkaar. Of het spuwen op de grond. Wat kan het veel betekenen nu? Dat moet hij maar bedenken. En dat doet zijn broers aan. Geen vreemde. Dat kan je dus in familieverband. U kunt toepassing maken. Meemaken. Dat ze tegen je opstaan. En als hij dan geen aanleiding toegeeft. Want dat moeten we wel bedenken natuurlijk. Want we mogen geen vijandschap kweken. Dat mogen we niet. Maar dat het ten diepste gaat tegen God en tegen Christus. Ze gooien hem in de kuil. Daar hoor je. Ze vermoorden hem niet. Nee, ze vermoorden hem niet. Maar wat is erger? Iemand in één keer vermoorden of hem langzaam laten sterven de hongersdood? Want dat is eigenlijk de situatie. Want er staat, doch de kuil was ledig. En er was geen water in. Dat betekent, daar komen dus heus geen herders met hun kudde, die nog een kudde schapen laten drinken. Dan hem zouden hebben gezien, bij wijze van spreken, als er nog wat water in had gestaan. Had er nog enige kans, menselijk gezegd, geweest. Het was een droge kuil. Hij kon er niet uit, met die steile wanden. Waar alleen een stukje blauwe lucht te zien was. Dat was alles. De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. Ziet u het? De rok uit, de put in. Voor goed afstand van Jozef nemen. Ziezo, hij sterft wel. We hoeven daar niets meer aan te doen, dat gaat wel zo. Dat is de bedoeling. Niet koelbloedig vermoord, maar langzaam iemand laten sterven. En dat je bloed eigen broer. Nogmaals, de barmhartigheden van de goddelozen zijn vreemd. En dat vreed en dat onder een schijn van vroomheid. Dat is helemaal erg. Om het geweten nog enigszins te sussen, hebben ze hem niet direct de doodsteek gegeven. En wat zien we nu? De ongevoeligheid. De verharding doet zijn intrede in het leven van deze broers. Ze leven niet met hem mee. De menselijkheid is weg. Hoe weet u dat, dominee? Wel, dat lees ik in hoofdstuk 42, vers 21. Daar lees ik, als ze later tot inkeer komen, lees ik dit. Toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder. Wiens benauwdheid der ziel wij zagen, ze hebben het wel gezien, toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Die jongen is niet zomaar, die heeft zich niet zomaar in die kuil laten werpen. En die heeft gezegd, oh, dat is wel goed. Nee, hij heeft geroepen, oh broers, doe dat toch niet. Ze hebben net gedaan alsof hij niet bestond. Ontzettend, hè? Ontzettend dat een mens zo ver kan komen. En dat ben u en ik van nature. Ik heb het niet over een ander. Dat is ons beeld als God ons enigszins loslaat. Zo erg is dat. Het medelijden is er niet. Ze hebben de angst in zijn ogen wel gezien, maar het deerde hen niet. En als hij om genade bad, negeerden ze het, alsof hij niet bestond. En dan is de Ruben, de man eigenlijk een beetje halfslachtig, zoals ik zei. die tussen de broers wat instaat en Jozef. En ook een beetje denkt aan zijn positie. Hoe moet dat nu? Ik moet toch wel ook fatsoenlijk bij Jacob, bij mijn vader terug kunnen komen. Hij probeerde Jozef, zoals ik zei, uit de kuil te verlossen. Nu. Maar daar komt hij dan straks wel achter. Dat zijn plan doorkruist wordt. Want er staat, daarna zaten ze neder om hun brood te eten. Maar voor we daaraan denken, gaan we nog even kijken naar Jozef in die put. Daar zit hij dan. Of misschien ligt hij wel half tegen die wand aan, ik weet het niet. Maar hij ligt daar te schreien. En dan denk ik echt aan Psalm 142. Ik was uitgeteerd. O Heere, overheer door de macht van mijn broers. Wat kan ik? Eén ding kunnen ze hem niet afnemen. Ze kunnen hem de rok afnemen. Ze kunnen hem naar het leven staan. Jawel. Dat kan allemaal. Maar één ding kunnen ze hem niet afnemen. Het roepen uit de diepte tot de Heer. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. In die kuil van Psalm 40 ook. En hij heeft mijn geroep gehoord. Hij zag die blauwe hemel. En hij heeft geroepen, reken maar tot God. O God, is dat dan de vervulling van uw belofte? Dat is een vraag. Uit een geprangd gemoed. Hij uit angst en leed met al zijn zorgen heeft hij zich gewenteld op de Heer. Toen de Heer de weg totaal afsneed. En er niets meer van terug te vinden was. Hij zegt, oh God, daar komt toch nog een uitweg. Want ik zie nog een lichtpuntje. Dat was er niet. Er was geen lichtpunt. Maar waarom is Jozef dan niet in volledige, volstrekte moedeloosheid omgekomen? Omdat God bestaat. Ziet u? Omdat de Heer hem verborgen ondersteuning gaf. Zoals Job op de ashoop, de puinhoop van zijn leven, al die tijd toch de verborgen ondersteuning van de Heer heeft gehad. Of hij dat nou altijd ervaren of niet, is vers 2. Maar het is de waarheid. Anders was hij omgekomen. Als God even zijn hand had teruggetrokken. Maar al trekken dan de broers zijn handen van hem af. God ondersteunt hem in zijn lijden. En zo kunt u ook trouwens geestelijk zeggen dat die dromen toch een troost bieden ook in deze situatie. Die openbaring Gods, daar mag hij toch op zien. Hij zal het wel eens kwijt zijn, maar hij zal er ook wel eens door de geest heen geleid zijn. Ja, maar Heer, u heeft dat toch gezegd? En nu dit? Heer, u bent toch een waarmaker van uw woord? Doet u dat ook? Als u een belofte van de Heer hebt ontvangen. U kunt bijvoorbeeld ontvangen hebben, hij zal genade en ere geven. Nou, is dat het dan, Heer? Is dat het dan? En dat is bedelen. Laten we dan vragen of er niet in opstand komen. Want je moet voor opstand worden bewaard. Is dat het dan, Heer, dat ik in de put kom, letterlijk en figuurlijk, misschien psychisch, geestelijk aan een eind gekomen. U ziet geen weg meer, u ziet geen uitweg meer. Maar Heere, dan zingt die dichter, gij hebt toch mijn pad gekend. Pad, smal hoor. Pad. Zo zit, ligt, hangt Jozef in die put. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook wat u als gemeente nu meemaakt. Ja, dat zeg ik niet hoor. Want dan kun je zeggen, dat zeggen mens. Dat zegt de Heer. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan kunnen we niet achter Gods gordijn kijken. De eerbied gesproken. Dan kijken we tegen de onderkant van het borduurwerk aan. En dan kom ik er ook niet uit. Maar als we dan maar zeggen, Heer, heilig zijn, o God. Uw werk. En als Jozef op dat plekje is, wat is hij dan toch goed af? Veel beter dan die broers. Die hem overheersen. Alle dingen moeten medewerken ten goede. De Heer vergist zich niet. Ja. Ik weet nog goed dat pas een ouderling tegen me zei, de Heer vergist zich niet. En dat zei hij zo overtuigend dat ik daar ook nog, want je bent niet altijd hetzelfde, kracht uit heb geput. De Heer vergist zich niet. De Heer vergist zich ook nu niet, gemeente. Dat mag ik u namens mijn zender zeggen. Hij vergist zich niet. Al begrijpen wij hem niet. Zeg dan maar, ik begrijp u niet, Heere, mag ik u volgen? Want u gaat niet alleen door bezaaide wegen toch achter hem aan, maar ook hoop ik toch door onbezaaide wegen. En dan komt het erop aan. Nu. Zo heeft God Jozef ondersteund. En let dan niet op de broers alleen. Let dan niet, mag ik het anders zeggen, op de tweede oorzaak. Maar let op hem. Dat heeft Jozef gedaan. Ja, zegt u, hoe weet u dat? Want hij zegt het later dat hij over de schutters heeft heen gezien. De schutters waren zijn broers. Maar hij heeft over de schutters heen gezien. En zijn boog is in stevigheid gebleven. Omdat God de machtige Jacobs hem met zijn handen ondersteund heeft. Ziet u wel dat het naar de schrift is? Hij heeft over de schutters heen gezien. Gijlieden heeft wel ten kwade gedacht. Maar de Heer heeft het ten goede gedacht. Alle dingen moeten medewerken ten goede. U kunt het in deze geschiedenis terugvinden. De Heer vergist zich niet. Maar hij wil aangeroepen worden. Let wel. Het is niet zo, zeg, nou ja, dat weten we dan. De Heer vergist zich niet. Hij wil er van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Hartelijk. Indringend. O God, wees ons genadig. En dat hebben we zeer nodig. Als we letten op de tweede gedachte, de verharding, de minachting ten opzichte van Jozef. Want als zijn broeders hun duivelswerk hebben verricht, wat gaan ze dan doen? Kijk, wat doen ze dan? Daarna zaten ze neder om brood. Wat zegt u? Ja, lees ik het goed? Ja, u leest het goed. Ze gingen rustig met elkaar eten. Je hebt toch momenten dat je helemaal geen etenstrek meer hebt. En dat er zelfs als een aansporing moet komen van vader of moeder, toe kind eet. Ja, maar ik heb buikpijn. Kind zit zo stil in de hoek. Of er is een verdriet of er is een verkering uit. Misschien is dat wel zo. Vakantieliefde die over is. Oh, dat kan je allemaal meemaken. En daar moeten we niet negatief over doen. Dat kan toch. Nou, en grotere dingen. Ergere dingen. Inbreuk op onze gezondheid. Dat de Heer daarin spreekt. Of een familieruzie. Of een rondom een erfenis. Of wat dan ook. Afijn, vult u maar in. Dat kan allemaal gebeuren. En dan eet je toch niet zo best. Dan zeg je ook niet dat het zo lekker smaakt. Nu deze gaan rustig eten. Terwijl het ook nog Oosterlingen zijn. Dus dat betekent gemeenschap. Met elkaar. Daarna zaten ze neder. Om brood te eten. Ze zeiden niet tegen elkaar. Ach, zeg je dat eigenlijk. Hadden we nog niet moeten doen. Kunnen we nog niet herstellen. Of een ander leven zei, ach, wat zijn wij dwaas, we zijn verkeerde spoor. Nee, je hoort daar niets van. Na het gepleegde misdrijf, want dat is het toch. Misdrijf? Ja, ze hebben hem daar toch in wezen met hem afgerekend en gezegd, voorgoed voorbij met jou. Zaten ze te eten. Kan je dat even indenken? Terwijl zijn broer erop stond, zit te jammeren. Misschien horen we wel dicht gedaan of een beetje verder weg gaan zitten. Want dan horen we dat tenminste niet. Die huilt en die roept. Help! Niemand. Eten. Dat doen we. Ze staarden naar de andere zijde. Staat er. Ze hieven hun ogen op en zagen. Ze kijken niet eens naar hem. Ze kijken niet in de richting van de kuil. Ze eten als het ware in die naar de andere kant toe. Ze willen er niet aan denken. Maar ze hebben misschien niet eens veel gezegd, want ieder was vol van zijn eigen duistere gedachten. Want als je natuurlijk de zonde doet, dan kan je niet echt, toch eigenlijk kan je niet echt verheugd zijn. Weet je dat wel, jongelui? Kan je toch niet echt blij zijn? Het geweten zal toch nog wel gesproken hebben. Ze hebben het misschien wel trachten te onderdrukken, want de verharding begon zich in te zetten. Moeten we wel bedenken. Dat heeft jaren geduurd voordat God ze daar bracht waar ze waren. Want toen ze bij Jozef kwamen, zeiden ze toch ook nog, wij zijn vrome broeders. Nou, dat moest je nou net tegen Jozef zeggen. Ze wisten niet dat Jozef was, zeg je. Ja, inderdaad. Maar ze zeiden, wij zijn vroom. Dat was net het verschil. Zij waren vroom en Jozef was God vrezend. Dat is verschil. Dat is een groot verschil. Vroom met je godsdienst. Zelfs na een gepleegd misdrijf. De verharding zet zich in. Pas op. De toepassing. Pas op wanneer u op dat spoor bent van de verharding. Dat is een glijbaan. Dat is een gletsjer. Dat is een lawine. Voelt u? Dat gaat verder. Pas op. Als je je hart toesluit dus voor je familieleden. Of voor je naast in het algemeen. Want dat is de toepassing.
voor je bloedeigen broer of zus. Ja, maar u moest eens weten hoe die was. Kan wezen. Maar draag je hem dan niet eens op in je gebed? Dat is een teken dat niet goed zit. Dat kan niet. Nu, dat is een punt van verharding. En dat wordt ons hier aangewezen, heel duidelijk geïllustreerd. Dat is een teken aan de wand. Als je zegt, ik kan voor hem niet meer bidden. Ik voor hem niet meer bidden. Natuurlijk niet. Ik bid voor haar niet meer. Ik hoorde pas het iemand zijn mond. Nee, voor haar. Wat heeft de Heer Jezus gedaan? Vader, vergeef het hun. Het eerste woord hoor, aan het kruis. Want ze weten niet wat ze doen. Dat is de gezegende Christus. En zoals Stefanus het weer geleerd heeft van zijn meester. Ziet u wel? Dat is christelijk. Als zij u schelden, dat je ze nog leert zegen. Als ze u vloeken, dat u ze het goede toewenst. Ja, dat is genade, zeg ik. Nou, goed. Akkoord. Maar vraag daar dan om. Maar sluit je hart niet voor elkaar. Deze tijd van verharding, sprak een man. Het was een Limburger. In Oostenrijk. En hij zei tegen mij... Ja, hij zei dat. In het westen zijn ze nog wel wat collegialer. Ik laat dat maar even in het midden of dat waar of niet waar is. Maar hij zegt, in het zuiden zijn ze zo hard voor elkaar. Man van de wereld. Hij zegt, ze gaan alles verklikken bij de baas. Want dan denken ze zelf verder te komen. Dat is de mentaliteit. Nu, dat is nu inderdaad de mentaliteit ook veelal, zonder te generaliseren, in ons vaderland. Komt dat... De liefde tot God is er niet. Als de liefde tot de Heere er niet is, is er ook die liefde tot de naaste niet. Aan deze twee geboden hangt immers de ganse wet en de profeten. Bid dan toch om de liefde Gods in je hart, dat die uitgestort wordt als u dat niet kent. En dat die oprechte vreze Gods uw ziel doortrekken mag. Maar zover waren de broers dus niet. Ze zeiden niet, hadden we maar, ook dat niet eens. Ze zaten op een verkeerd spoor zonder elkaar te manen. Nee. En nu dan de goddelijke lijn. De Heere heeft dit allemaal, let wel geliefde, gebruikt. De Heere heeft ervoor gezorgd, laten we dat goed zien, Gods voorzienigheid, dat niet Jozef in de put geduwd wordt in Sichem. Maar in Dothan. Wat heeft dat in? Wat betekent dat? Wel, Dothan, daar liep de karavaansweg naar Egypte. En Jozef moest naar Egypte. Anders was hij daar niet gekomen. Dus de Heere heeft die draden geweven. Heilig zijn, o God, uw wegen. Gods hand is daarin. En Gods hand is daarachter. Dat blijkt allemaal achteraf. Na deze zal Jozef het verstaan. Alles heeft zo de Heere beschikt. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het Heere bevel uit zijn mond. Als je daar beleeft, hè, als je daar echt geestelijk beleeft, krijg je ook rust. Heere, uw weg is wel in het heiligdom. Asaf. Uw weg is in het heiligdom. Heilig zijn, o God, uw wegen. Uw raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Nu dat geschiet. En daar zien we dan ook daarna, 25e vers, zaten ze neder om brood te eten en hieven hun ogen op. En zagen. En ziet. Staat er niet voor niets zo. En zagen. En ziet. Ze konden daar niet omheen. Het gejammer van hun broer wilden ze niet horen. De ellende hebben ze nauwelijks echt waargenomen. Maar dat zien ze wel. Een gezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead en hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Ziet u wel? Met de bestemming van Egypte. Kostbaarheden, balsemen, weet je wel, voor de lijken. Wellicht hebben de jongelui het wel geleerd op het volgende onderwijs, dat dus de farao's werden gemummificeerd, gebalsemd. Het is nog wel te zien in Egypte uiteraard, die grote piramide. Dat was ter bewaring van het lichaam. En al die andere dingen. Maar goed, het gaat dus om het koopmanschap. En nu spant Sion's God zijn draden. En weeft hij zijn patroon. Door ook deze broer te laten verkopen aan deze kooplieden. Dat is het derde. De verkoop van hun broer. Wat was dat strelend voor hen, hè? Dat ze dat dachten van nu zijn we van onze broer af en hij zal niet over ons heersen. Want ze zeggen ook, wat zal er van die dromen komen? Ja, dat vooral. Want heimelijk denk ik toch wel, gemeente, dat ze dachten, dat hebben ze wel gemerkt, dit is toch Jozefs woord niet? Nee, waarom niet? Omdat hij twee keer gedroomd heeft. Dat droom was openbaringsmiddel. Twee keer. En wat wil die twee keer zeggen? God is vastelijk besloten om dat te doen. Als Jozef later de droom moet uitleggen van de bakker en de schenker, dan zegt hij dat ook. Terwijl zijn eigen droom nog niet eens vervuld is. Heeft die jongen niet gezegd, ha, dromen zijn bedrog. Dat kan ik in mijn eigen leven aantonen. Ik heb ook eens gedroomd, één keer. Ook nog een keertje erbij, ja, dat is waar. Ook nog een tweede keer, kan ik me herinneren. Maar ja, nu ben ik al zoveel jaar verder en nu is er nog niets geschied. De dromen zijn van God. Openbaring. Het is niet zomaar een droom uit het onderbewustzijn voortgekomen. U moet onze dromen daar niet mee vergelijken, uiteraard. Dat is een openbaringsmiddel. God heeft veel malen gesproken, Hebreeën 1 vers 1. Op allerlei wijze. In het Oude Testament, door de profetie, maar ook de dromen en visioenen. Jozef, ze heeft gedroomd. En Jozef heeft waarachtig gedroomd vanuit de wil van de Heere. En nu zeggen ze, nu zullen we zien wat er van die dromen komen zal. Zie je? Ze zijn toch heimelijk wel benauwd dat die droom nog zal in vervulling zal gaan. Nou, daar zullen we dan zelf wel even een stokje voor steken. We zullen hem laten sterven. Maar Juda heeft nog een ander plan. Het wordt nog wat omgebogen. Wat doen ze dan? Wordt het nog wat vromer ingekleed. In Juda's brein. Juda, hoort u? Juda, Juda, Juda. Gij zei het. Nee, Juda, gij zei het nog lang niet. Hij moet dat worden door genade. Die Juda, waaruit Christus de Messias geboren zou worden. Hier moet u eens kijken wie die Juda is. Dat is ook tegelijkertijd nog bemoedigend in die zin. Wat er van een mens nog worden kan door genade. Als u zegt, ik ben ook zo'n slechte. Kent u zich zo? Zit u naast Juda, die nota bene aan centen denkt. Aan geld. Uit zijn broers ellende nog geld wil plukken. Hij liet zich door gewinzucht leiden. Ja, deze Juda, die zegt tegen zijn broers, moet je luisteren, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan. Daar zit toch geen enkel winst in, man. Het is alleen maar verlies. En zijn bloed verbergen. Wat gewin. Wat moeten we daarmee? Nu komt de portemonnee er ook nog bij. Nou, en dan leer je de mensen meestal heel goed kennen. Als de portemonnee ertussen komt, nietwaar? Wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Nou, dan komt de vroomheid. Komt. En laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand, ziet u, en onze hand zijn niet aan hem. Kijk eens even mooi. Hoor je het, Levi? Hoor je het, Simeon? Wat zijn we er prachtig af, hè? Als we dat nou eens doen. Hij is onze broeder, ons vlees. Nou, is dat niet een geweldige goede oplossing? Dat is de oplossing van Juda. Kennelijk is Ruben niet aanwezig op dat moment. Dat blijkt overigens later wel. Ruben is hier niet bij. Jozef mag dan uit de put komen. Ja, ook dat nog. De barmhartigheden van de goddelozen zijn vreed. Want ze laten hem eruit halen. En dat moet u maar bedenken. Dan wordt hij eruit gehaald. Gelukkig. Nou mag ik. Dan kijkt hij in de ogen van zijn broer, ziet hij de boosheid, ziet hij de ergernis, ziet hij de haat. En hij ziet het onderhandelen en we zien misschien wel het geld ook overgezet worden. 20 zilverlingen. De strik brak los en ik ben vrijgeraakt. Nee, de strik werd nog strakker gespannen. De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed, geliefde. Dat is de barmhartigheid van een mens, van nature. Die heeft geen bloed voor zijn hart. En die is niet met medelijden vervuld ten opzichte van anderen. En zeker niet uit een geestelijk oogpunt, ziet u wel. Dat is Juda. Overleg, plan. Ze hebben al eerder overlegd Namelijk vers 18, toen ze hem zagen, sloegen ze tegen hem een listige raad. Zie je wel? Dat is echt niet zomaar ondoordacht gegaan. Ze hebben daar goed over nagedacht. Hier ook weer. Hier overlegt Juda met zijn broers. En zijn broeders hoorden hem. Niet eens zei, dat kan je niet maken, hè? Ja, in wezen verkoop je ze aan de wereld. We gaan er maar even aan voorbij hoe dat precies is met die Midianieten en die Ismaëlieten. U kunt het zelf lezen. Dus het kan inderdaad zo wezen dat de Ismaëlieten, dat ze dus als de Midianitische kooplieden voorbij togen. Dus die hebben ze eerst gezien. Zo trokken hieven ze Jozef op uit de kuil. Dus die hebben dat gedaan. En verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten die later kennelijk dus in het vizier kwamen. Maar hoe het ook is, niet waar? Ze verkopen hem. En onder de prijs. Dat is toch zo mooi. Dan kan er ook nog niks van gezegd worden. Want er staat in Exodus 21 vers 32. En u kunt dat thuis wel nazien. Dat je voor een slaaf mocht verkopen 30 zilverlingen. Zoals Judas tegen Jezus heeft verkocht voor 30 zilverlingen. Nee, ze doen het voor 20 zilverlingen. Dan kunnen die kooplieden er ook nog wat aan verdienen. Nou, dat is toch even mooi. De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. Ziet u wel? Dat is de barmhartigheid. Van een mens die zichzelf rechtvaardigt. En zegt, ik ben toch nog zo verkeerd niet. Wat hebben we dat toch handig opgelost? Ja, met ons verstand zijn we te raden gegaan. Wat hebben we in die sluipweg nog een mooi nieuw weggetje ontdekt. Zonder God. Alles zonder God. Ik lees nergens dat ze in het gebed gingen. Nergens. En Jozef? Jozef komt er dus uit. Stel ik nog één keer voor. Daar staat die jongen dan. Misschien even wat wennen aan het daglicht. En dan heeft hij het in de gaten. Het is mis. Het is helemaal mis. Heer, kan dat nou? U bent toch een God die wonderen doet op wonderen. Heer, ik heb toch een woord van u gehad. Heer, het is toch niet mijn eigen werk. Ik heb het toch niet vergist. Heer, hoe zit dat nou? Ze zouden buigen en ik ga al meer de vernedering in. Want denk het wel dat die jongen van een rijke herdersvorst was Jacob. Het was een rijke herdersvorst. Zijn broers waren dus ook wel bemiddeld en hij evenzo. De toekomst was voor hem geëffend wat dat betreft. Een prachtige carrière. Allemaal eraan. En straks wordt hij aan het kamelenzadel gebonden met een touw. En dan mag hij daar in de brandende hete zon in de richting van Egypte sjokken. En daar zegt hij, ja, zegt de Satan. Dacht je nou echt dat God met jou was? Geef acht op het woord des Heeren. Want Psalm 105 zegt, totdat zijn woord kwam. Totdat zijn woord kwam. Heeft de reden des Heeren hem doorlouterd. Jozef moet nog doorlouterd worden. Jozef kan zomaar geen onderkoning worden. Jozef, daar ben je nog niet toe geschikt gemaakt. Jij moet nog heel veel verliezen van Jozef. Van jezelf. Ik ga je kneden. Ik ga je vormen. Ik ga je voorbereiden. In een lange weg. In een bange weg. Maar ik verlaat je niet. Al totdat het zijn woord kwam. Want Gods woorden komen. Gewis. Gods oordelen komen. Gewis. Gods beloften worden vervuld. Zeker weten. God is getrouw. En hij laat niet één woord ter aarde vol. Niet één. Jozef bedenkt dat toch. En zo kon Jozef volhouden. Achter het kameel, de kameel aan. Maar nog sterker, achter de Heere aan. Kruisleven. Kruisleven, geliefde. Kinderen des Heeren, kruisleven. Daar is ons vlees toch tegen. Kruisleven. Als we de zonde moeten leren afleggen. Die ons lichtelijk omringen. Als God ze uit onze handen wringen moet soms. En moet slaan. Omdat we ze niet willen loslaten. De louteringstijd. Gelijk het zilver wordt. Zie meer dan Jozef. Is in Christus te vinden. Christus die al dit lijden gewillig heeft volbracht. Als de middelaar Gods en die niet alleen in de put kwam. Nee, die kwam aan het kruis. Aan het kruis. Vloek. Hout. En daar heeft hij beleefd. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. En onbekende zonen mijn moeder. Nou, dat is zo. Maar waar zijn discipelen? Ze waren alle gevlucht. Al stond dan Johannes van verre met zijn moeder. Ziet u wel? Ze zullen u alle verlaten, had Petrus gezegd. Maar ik niet. Hij was er niet. Daar hing hij aan het kruis. Helemaal. Had hij een mantel aan? Hij had niet eens een veelvervige rok. De doornenkroon op. De bloedstrepen waren te zien, geliefde. Daar hangt hij. Dat is de barmhartigheid van God. Dat is de barmhartigheid van de Vader door zijn Zoon voor zijn volk. Daar zie je God in het hart. Het kan voor een arme zondaar. Het kan voor een arme zondaar. Die ook zijn eigen broer misschien verstoten heeft. Maar in ieder geval toch God verlaat. En de Heer de rug heeft toegekeerd. Ja, die God die alleen maar liefde is, ja. Die barmhartigheid is. Die heeft, is. Die langmoedig is, die genadig is, die ook rechtvaardig is. Deze God heeft zijn eigen lieve Zoon gegeven. Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. Ja, hij kwam tot vijanden. Dat gaat boven die broers uit. Hij kwam tot vijanden. Hij wist het wel. Hij wist het wel. Jozef die deed de teleurstelling op. Nou, Christus wist het. Dat het allemaal zo zou gaan. Hij wilde voor vijanden, voor goddelozen sterven. Opdat ze God zalig zouden kunnen afreizen. Gods barmhartigheid is niet vreed. Nee. Gods barmhartigheid is ondoorgrondelijk. Ondoorgrondelijk. Het doodformulier zegt het. Uw grondeloze barmhartigheid. Er ligt geen grond in. Het is zo diep, zo wijd, zo breed. Er ligt geen grond voor bij ons. Het ligt alles in dat volzalige wezen. En daarom kan Juda de stamvader van Christus worden. En daarom is Juda ook niet afgeschreven. En daarom wordt ook deze vlekken en plekken van Juda ons niet bedekt met een doek. Hier zien we wie een mens is. Hier zien we wie mensen zijn. Hier zien we wie bloedeigen broers zijn. Hier zien we wie wij zijn. Maar hier zien we ook al oplichten wie God in Christus is. In de meerdere Jozef. Naakt hing deze Christus aan het kruis. Hij kwam niet in de kuil nogmaals. Maar aan het kruis, aan het vloekhout. Kent u iets van die wegen? Bent u met Christus gekruisigd, zoals Paulus zegt? Hebt u dat geleerd om achter de Heer aan te gaan? Hebt u geleerd dat u een vijand van vrije genade bent? Ja, vijand. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn. Buigen. Buigen voor hem. Dan moeten we toch van onze troon af. En de Heer zegt, en toch zal ik maken dat ik een gewillig volk heb op de dag van zijn heerkracht. Daarom was het doen aan voor Juda. Staat u boven Juda? Nee, toch hoop ik. Daarom was het doen aan, ook voor andere broers van Jozef. En zo komen ze aan, door het goddelijk licht geleid. Zo zullen ze komen in het hemelse Jeruzalem. En als dan Ruben komt, nog even. Ja, dan heeft hij een geweldige teleurstelling, nietwaar? Zo was Jozef niet in de kuil, toen schudde hij zijn kleed. Dat is een prachtige trek, zegt u van Ruben. Maar moet u wel even verder lezen. En hij keerde weder tot zijn broeder, vers 30. En zei, de jongeling is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Had hij zo geweldig veel bemoeienis met Jozef? Ik, waar zal ik heen gaan? Eigen eer. Wat moet ik tegen vader Jacob zeggen? Nou, toen hebben zijn broers hem wel weer geholpen, hoor. Toen hebben ze hem wel geholpen. Toen hebben ze er nog een kleurtje bij gemaakt. In die veelvervige rok. Ze slachten een geitenbok. En ze doopte de rok in het bloed. Ziezo, jullie ben. Voor elkaar, nietwaar? Dat is een mens. Een compromisfiguur die niet kiest, die ten diepste zichzelf er niet voor overkrijgt, die komt ook niet goed uit. Er zijn geen drie wegen. Er is niet een weg van de broers min Ruben, dat is de brede weg, en de smalle weg gaat Jozef, en er is ook nog een weggetje van Ruben. Niets ervan. Niets ervan. Het is maar twee wegen. En daarom bedenk het toch. Dat je door God moet worden geveld. En dat je voor God eerlijk moet worden. En recht. En dat je leren moet. Dat je alleen van zijn barmhartigheid kan leven. Nu, wat hebt u nog te klagen? In al uw zielsverdriet. Moeilijke weg. Zware weg. Maar wat klaag ik? Heere der heren, mijn begeer is voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen. Niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. De Heere geven. Dat u dat in de beleving mag hebben uit enkel genade. Amen. Ons danken. Heere, gij hebt getekend wie wij zijn. O, wat is er veel slecht in ons. Niets is er in ons goed. Ook niet in de Juda. We hebben het gehoord. Juda was niet een beetje beter en daarom werd hij de stamvader van de Messias geenszins. Uit enkel genade naar uw vrije welbehagen. Maar Heere, daarom kan het ook nog. Daarom komen wij wederom tot u. En wij vragen u of u ons als boosaardigen, als slechten, als ten diepste misdadigers, zielenverwoesters van onszelf en van anderen, wil zalig maken. Er is toch ook een moordenaar nog gered? U hebt toch die moordenaar ook nog in uw paradijs, in uw koninkrijk opgenomen? Heden zult gij met mij in uw paradijs zijn. O Heere, doe het nog. Trek zo nog onwederstandelijk. Vergeef alle zwakheid ook in de prediking. Wil u het nog zegenen wat goed was. Om Christus wil uit enkel genade. Amen. We gaan nog zingen, gemeente, uit Psalm 37, vers 5. God roeit en uit die vrome rust verstoren. Maar die de Heere verwachten met geduld. Er is geduld voor nodig, hoor. Zien het aardrijk zich ten erfbezit beschoren enzovoort. Psalm 37, vers 5. Thank you.
verheft uw harten tot God en ontvangt biddend de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.